Soms heb je zo'n onderwerp, zo'n bijbelgedeelte, dat je al zo vaak gehoord hebt, dat je al zo vaak gelezen hebt, dat je bijna achterover gaat hangen van, nou, dat je denkt, been there, done that, ik ken het wel. Zo kijk ik eigenlijk ook altijd een beetje naar dit bijbelgedeelte. En toch heb ik er de afgelopen tijd weer wat nieuwe dingen over geleerd. En die wil ik graag meegeven. Misschien mag dat voor u vanmorgen ook zo zijn. Misschien is het allemaal wel bekend. Maar het is het woord van God. Dus het voedt ons sowieso. Ik zal eerlijk zijn, in de voorbereiding zat ik een beetje te worstelen ermee. Ik overleg graag met de Heer. Wat mag het zijn? Wat moet het zijn? En ja, hoe stem je dat af? Hoe weet je dat? Hoe voel je dat? Wanneer is het dan goed? Soms weet ik het al maanden van tevoren. Oh, hier ga ik wat, hier mag ik wat mee doen. En nu kwam het eigenlijk tot gisteravond laat nog steeds niet echt dat ik dacht, yes, dit moet het zijn. En toch bleef dit hangen. En ik vroeg echt net nog aan de Heer van, joh, zo praat je niet tegen me. Heer, is het goed? Het is goed. Dus dat maakt me ook wel weer nieuwsgierig dat ik denk, hey, als ik ergens denk van, nou, ik weet het niet zo goed. En de Heer die houdt dat toch ergens in mijn gedachten. Dat mag ons misschien wel extra verwachting voor maken. Ik weet het niet. Goed, hele zaligsprekingen. De bergreden, het onderwijs van Jezus. Matthäus 5, 6 en 7. Eigenlijk het bekendste onderwijs van de Heer. Aan zijn volgelingen, aan die menigte daar en ook aan ons. En de zaligsprekingen, er staat tussen haakjes ook bij. En het zout en het licht, dat stukje zit er ook nog bij. Dat is eigenlijk... ja, de introductie, de inleiding op die bergreden. Ik wil vandaag in twee gedeeltes met je daar doorheen lopen. Het eerste gedeelte is eigenlijk de hele bergreden even een soort overzicht. We gaan er even boven hangen. We gaan even kijken hoe is het opgebouwd. Ik heb daar wat nieuws over geleerd. En dat is vooral door de Bible Project. Je ziet daar het logotje staan. Het is echt ontzettend waardevol onderwijs. Ze hebben video's, ze hebben podcasts, ze hebben classrooms die je kunt volgen. Je kan het oppervlakkig en snel kan je dingen tot je nemen, maar je kan ook echt de diepte in. Je kan je daar helemaal in verliezen als je wil. Dat gebeurt mij ook wel eens. En eigenlijk, heel eerlijk, zijn dit gewoon dingen die ik daar heb geleerd en die ik door mag geven. En daar kou je dan op en je maakt het je eigen. Je toetst het, je zoekt er nog eens wat over op en op een gegeven moment landt dat. En dan... Nou, hoop ik dat ik daarvan iets mag doorgeven. Mocht je er meer over weten, of mocht je denken, hoe bedoelde hij dat nou precies? Je kan naar die site toe gaan en ook daar de video's kijken. Ook over de bergreden. Daar hebben ze een hele serie van. Ik ben daar nog mee bezig, maar dit gedeelte is in ieder geval iets wat ik alvast mag doorgeven. Hoe is Jezus' toespraak opgebouwd? Het zit zo ontzettend ingenieus in elkaar. Er zitten spiegelingen in, er zitten opbouwen in. Het is echt ontzettend ingenieus. Je moet je voorstellen, ik sta hier mooi met een microfoon en een PowerPoint. En straks heb ik mooie visuele dingetjes om je dat te laten zien. De Heer Jezus stond daar. Voor een menigte. Op een berg. En dan is het erg handig als je toespraak goed in elkaar zit. En wie zou dat nou beter kunnen dan hij? Daar mogen we iets van opvangen. En het tweede gedeelte is dat we een beetje gaan inzoomen op die zaligsprekingen. Die 9 zaligsprekingen. En dan ook nog... het beeld van het zout. Jullie zijn het zout. En jullie zijn het licht van de wereld. Die twee horen ook nog bij de inleiding van die bergreden. Dat gaan we straks zien. Het is een poging om het weer opnieuw fris te laten klinken. Dat stuk wat je misschien al zo vaak gehoord hebt. Misschien is dat voor iemand hier wel heel anders. Dat weet ik niet. Maar om het in ieder geval weer fris te laten klinken. En een klein beetje weer proberen te doorgronden. Wat staat er nou echt? Wat wordt er nou echt bedoeld? Oké. De bergreden. We gaan zo het stuk lezen. Eerst even dit eerste gedeelte. De bergreden. Het is opgebouwd met een intro, een kern en een slot. Heel erg duidelijk. De kern is het grootste gedeelte. En die kern die bestaat vervolgens ook weer uit 3 delen. Die zou je kunnen opknippen in 3 thema's. Als we dat even in gedachten houden, probeer ik dat even duidelijk te maken wat dan de inhoud is daarvan. Nou, de intro, dat is Matthäus 5, 3 tot en met 16. Dat is het stuk waar het straks verder ook over gaat. Daar gaat het over de identiteit en de sfeer van het Koninkrijk van God. Binnen welke sfeer is dat Koninkrijk aanwezig? Aan wie wordt het gepresenteerd, gegeven? Wat is de identiteit van de mensen aan wie dat koninkrijk verkondigd wordt, aan wie dat koninkrijk gegeven wordt. Het gaat dus over de zaligsprekingen, het zout en het licht. En dat is dus een introductie om te vertellen aan wie het gegeven is. De kern, het grootste stuk, dat gaat over, daar staat Matteüs 5 vers 17 tot en met hoofdstuk 7 vers 12. En daar gaat het over het karakter van de mensen die binnen dat koninkrijk bewegen. Die de gerechtigheid van het koninkrijk mogen ervaren, maar ook vooral uitdragen. Hoe is dat karakter gevormd van die mensen? En die drie delen waar ik het over had, dat gaat het eerste over het eerste stuk van die kern. Dat gaat over de Torah en de profeten. Dus de wet die de Israëlieten al hadden gekregen, maar dan eigenlijk vernieuwd en vervuld in de persoon van Jezus en in het onderwijs van Jezus. Hij pakt dan dus terug op de identiteit en het karakter van het volk Israël, maar dan vervuld in hem. Bijvoorbeeld die stukjes van, jullie hebben gelezen dat je niet overspel mag plegen, maar ik zeg jullie, als je alleen al naar een vrouw kijkt, heb je in je hart al overspel gepleegd. Dat is een uitspraak die echt in dat stuk hoort. Het tweede gedeelte van die kern, dat zijn eigenlijk religieuze praktijken. En dan even niet de negatieve associatie van dat religie niet goed is. Daar kunnen we natuurlijk veel over zeggen. Niet religie, maar relatie. Maar gewoon eventjes, hoe ga je om met geloven in God? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Gaat het over bidden bijvoorbeeld? En over vasten? Dat zijn praktijken, gewoon goede dingen om te doen vanuit het geloof. Hoe ga je daarmee om? En dat derde deel in die kern, dat gaat over hoe uit die gerechtigheid van het koninkrijk zich in relaties tussen jou en God en relaties tussen jou en de ander. Hoe behoor je je daarin te gedragen? Hoe ziet dat eruit? En het slot, dus dat gele stukje zeg maar, Matteüs 7 vers 13 tot en met 27, dat is echt de afsluiting daarvan. Er komen twee of drie beelden tegen waar je voor twee keuzes wordt gesteld. Die twee wegen, de nauwe poort en de brede poort, zijn twee wegen. De twee bomen, dat gaat dan eigenlijk over religieuze leiders. Aan de vruchten herken je de boom. Je hebt goede bomen, slechte bomen. Goede bomen brengen goede vruchten voort en slechte, slechte vruchten. En dan als allerlaatste dat beeld van die twee bouwers die een huis bouwen. De ene die bouwt zijn huis op het zand. De ander bouwt zijn huis op de rots. Dat is het slot. Drie keer twee keuzes. Het is dus ook een keuze. Het koninkrijk komt. Het is er. Het wordt aan je gepresenteerd. Maar je hebt ook een keuze om erin te stappen. Om erin mee te gaan. Om jezelf daaraan te geven en daarin te wandelen. Dat is dus globaal even de opbouw. En in die video laten ze dan prachtig zien dat ook die delen allemaal weer in drie delen op te delen zijn. Dat er even een beginstukje is, een kern en weer een slot. Ook in dat intro en ook in die drie delen van de kern en in het slot. In het allermiddelste gedeelte, daar zit de rest dus helemaal omheen. Het allermiddelste gedeelte, dat is Matteüs 6, vers 9 tot en met 15. Ik hoor al mensen bladeren, wat staat daar, wat staat daar, wat is de kern? Het Onze Vader. Het gebed dat de Heer leert. Dat is de kern. Dat staat centraal. En vanuit daar komt eigenlijk al dat andere ook voort. De relatie tussen jou en de Heer. Vanuit daar komen al die dingen die zichtbaar worden. Ingenieus, hè? Dat is mooi opgebouwd. Vandaag ga ik dus meer inzoomen op dat eerste stuk, dat intro. Die andere dingen, misschien kom ik daar later nog wel eens op terug, die laat ik voor vandaag liggen. Maar ik wil even meegeven dat het zo mooi in elkaar zit. En je ook uitdagen of aanmoedigen om dat eens op te zoeken. En dat is, ik heb met Joran, ben ik hier ingedoken. We hebben die, het is een leuke oefening om te doen. We hebben die bergreden zonder versnummertjes erbij. Die hebben we dan even uitgefilterd. Op A3 formaat geprint. En dan in stukken geknipt. Gehusteld, eventjes goed dit ter kennis genomen en dan kijken of je uit je hoofd zo die bergreden weer op zijn plek kan krijgen. Want helaas één foutje. Maar doordat je die opbouw een beetje kent, ga je dat wel zo ook zien. En ga je ook snappen hoe die teksten zich tot elkaar verhouden. Dat is gewoon heerlijk om mee bezig te zijn. Een videootje kijken in je luie stoel werkt ook hoor. Dus dat kun je ook doen. Bij deze de aanmoediging, om dat eens op die manier ook te gaan bekijken. En dan gaat de inhoud weer opnieuw tot je spreken. Want daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Het is mooi, al die vakjes en zo. Maar uiteindelijk is het een hulpmiddel om die inhoud weer opnieuw tot je te nemen. Dat is wel waar het natuurlijk om gaat. Oké, dat was het eerste stuk over de bergrede zelf. Dan gaan we nu naar de zaligsprekingen. En het zout en het licht. Laten we dat eerst eens lezen met elkaar. Matteüs 5. Ik begin eigenlijk een klein stukje ervoor in hoofdstuk 4. Ik kan daar straks nog één dingetje over zeggen. Het is altijd verleidelijk om gewoon gelijk bij dat begin te beginnen. Maar ik pak hem een klein stukje terug. Dus begin ik bij Matteüs 4, vers 23. Hij, dat is de Heer Jezus, trok rond in heel Galilea. Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Alle die ergens aan leden en gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden, werden bij hem gebracht en hij genas hen. Een grote groep mensen volgden hem, uit Galilea en Decapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan. Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig zijn van hart, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor. Het wordt weggegooid en vertrapt. Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moeten jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Tot zover. Deze 9 zaligsprekingen zijn een verrassende boodschap. Als we dat stukje daarvoor in hoofdstuk 4 even lazen, dan zie je dat Jezus zich beweegt onder mensen die er eigenlijk gewoon in het leven niet goed voor staan. Die ziek zijn, die bezeten zijn, die aan de onderkant van de maatschappij leven. En hij ziet dan die menigte volgt hem. Het zal een mengelmoes geweest zijn van allerlei mensen. Die menigte volgt hem, hij gaat de berg op, hij ziet die menigte en hij zegt dan... Niet zoiets als, houd hoop ondanks al die vervelende dingen die je in het leven houdt. Nee, hij zegt, juist aan jullie is het koninkrijk gekomen. Gelukkig zijn de nederigen van hart, de treurenden. Het is een verrassende boodschap. Dat Jezus dat zegt. Ook deze negen zaligsprekingen zou je weer in groepjes van drie kunnen verdelen. De eerste drie keer gaat het eigenlijk over de maatschappelijke positie die mensen hebben. De maatschappelijke positie van de ontvangers van het koninkrijk. De drie keer daarna typeert eigenlijk het karakter van die mensen. En drie keer gaat het over een moeilijke situatie in het leven die je tegen kunt komen als je je beweegt in dat koninkrijk. Dan komt nog het symbool van het zout en het beeld van het licht. Die negen zaligsprekingen, ja, daar hangt eigenlijk de vraag boven, voor wie is dit koninkrijk? Aan wie wordt het verkondigd? Uiteindelijk natuurlijk voor heel de wereld. Maar Jezus brengt het hier eigenlijk aan de eerste groep. De mensen die in de maatschappij eigenlijk als laatste gelden, daar brengt de Heer dit koninkrijk, de boodschap, het goede nieuws, zijn persoon, als eerste. En er staat dan in mijn vertaling gelukkig, in een andere vertaling staat weer gezegend zijn zij of zalig zijn zij, daar komt die naam zaligsprekingen ook vandaan. Daar staat in het Grieks het woord makarios. En dat woord makarios, dat betekent eigenlijk als je naar iemand kijkt die het goede leven leeft, die uitstraalt dat het goed met hem gaat, dat hij gezond is, dat hij goede dingen doet. Dan kun je dat aan iemand zien. Dat is een gezegend iemand. Die leeft het goede leven. En dan niet op de wereldse losbandige manier, maar oprecht, goed, het goede leven. Een staat waarin je verkeert, waarin je bent. Dat je dat goede leven ervaart. En dat is juist ook zo die omkering, dat Jezus zegt, zalig ben je als je treurt. Dat is zo'n tegenstrijdig iets voor ons gevoel. De eerste is, zalig zijn de armen van geest of de nederige van hart. Ik heb me altijd wel verbaasd daarover. Ik vind dat zo twee verschillende dingen. Armen van geest, nederig van hart. In de vertaling is er blijkbaar iets dat daartussen zit of dat daar omheen zit. Het klinkt zo anders. Dat gaat natuurlijk ook over, ja, armen van geest. Hè. Ik heb wel eens ook een uitleg daarover gehoord dat dat gaat over mensen die geestelijk gewoon echt minder bedeeld zijn. Zwakbegaafden of mensen die echt ziek zijn, zodat ze eigenlijk in het leven geen kans hebben. En ik denk ook zeker dat dat klopt, dat God met hen is, dat het koninkrijk ook voor hen is, of juist voor hen. Maar u en ik, jij en ik, kunnen ook arm van geest zijn. We kunnen ons ook down voelen. We kunnen ook geen energie hebben om de dag aan te kijken en weer uit je bed te stappen. Ook wij kunnen mentaal gewoon gebroken zijn. En ik denk dat je het ook zo mag lezen. Zalig ben je als je het even niet ziet zitten. Als het niet lukt. Als je arm van geest bent. Zalig zijn de nederigen van hart. Hè? Ik heb dat altijd een beetje zo gevoeld van, je moet vooral zorgen dat je nederig bent in je hart. En dan ontvang je zegen. En daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Maar dat is toch iets anders dan hoe ik hem dan nu voel en hoe ik hem zo tot me mag nemen, denk ik. Het gaat er niet om dat je je best moet doen om nederig van hart te zijn en dat je dan die zegen ontvangt. Het gaat erom dat Jezus jou ziet als je arm van geest bent, als je gebroken bent, als je echt down zit, als je geen energie hebt, geen levensenergie. Dat hij jou ziet en zegt, hé, het koninkrijk is voor jou. De tweede, de treurende. Zalig zijn de treurende. Want zij zullen getroost worden. Ja, die spreekt eigenlijk wel heel erg voor zichzelf, denk ik. Wat een belofte, hè? Troost, mijn volk, troost, zegt de Heer Jesaja. Zalig zijn de treurende. Zalig zijn de zachtmoedigen. Dit is weer zo'n voorbeeldje. Dit is weer een beetje hetzelfde als wat ik net zei. Zachtmoedigen. Dat je goed omgaat met anderen. Wat is zachtmoedig eigenlijk? Het is best een moeilijk woord. Zachtmoedig. Dat je aardig bent, maar toch ook dapper of zoiets. Zachtmoedig. Dat je niet oordeelt. En ook daar zit dan toch weer die klank in van, je moet zachtmoedig zijn. En dan ontvang je die zegen. En opnieuw, er zit een kern van waarheid in. In de grondtekst staat daar een woord, dat is het woordje praus in het Grieks. Praus. En praus, dat is eigenlijk meer een woord dat gaat over onbelangrijk zijn. Onaanzienlijk zijn. Dat er zo naar je gekeken wordt. En ik denk dat dat ook klopt met die groep tegen wie de Heer Jezus praat. De mensen aan de onderkant van de maatschappij. Die we eigenlijk werelds gezien allemaal best wel een beetje onbelangrijk vinden. Onaanzienlijk. Daar heb je zelf liever niet mee te maken. En als je dan zegt, het koninkrijk, gezegend ben je als je onaanzienlijk bent in deze wereld. Dan klinkt die opeens heel anders dan zalig zijn en zachtmoedigen. Vind je ook niet? Kou er eens op. Wat zegt mij dit? Voor mij sprak het opnieuw tot me. Zalig zijn de mensen aan de onderkant van de maatschappij. Voor jullie ben ik gekomen. Het gaat dus over hoe wij op wereldse manier, menselijke manier, kijken naar mensen. Mensen die mentaal niet lekker zitten, of die kappen met verdriet, of die onaanzienlijk, onbelangrijk zijn. Dat is een positie die je in de wereld hebt, en juist hen zoekt Jezus op. De vierde. Zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Hongeren en dorsten. Dat is echt verlangen. Dat is echt weten dat de situatie waar je nu in zit, de wereld zoals je nu om je heen ziet, dat dat niet vervullend is. Dat je daar ontevreden mee mag zijn. Dat je weet dat er iets hogers is, gerechtigheid. En dat alleen God dat kan geven. Dat je daarnaar hongert en dorst. En ik voel dat ook als iets actiefs. Natuurlijk kun je soms in een donker hoekje zitten en denken, oh, ik heb zo'n dorst naar gerechtigheid, naar harmonie, naar vrede. Maar je mag er ook actief naar hongeren en dorsten, je daarna uitstrekken. Een verlangen hebben, dat het je opricht. Dat je recht mag zien gebeuren. En het gaat ook echt over gerechtigheid tussen mensen. Dat je goed met anderen omgaat. Dat je dat verlangt. Dat je daarnaar streeft. Zalig zijn de barmhartigen. In het Grieks staat daar een woord dat we eigenlijk normaal vertalen met genade. Gezegend zijn de genadigen. Degene die genade heeft met een ander. Die niet veroordeelt. Die niet afschrijft. We denken natuurlijk direct aan de barmhartige Samaritaan. Tenminste, ik wel, bij dat woord barmhartig. Wanneer gebruik je dat woord? Ja, de Heer is barmhartig. En verder, ja, de barmhartige Samaritaan, die kennen we wel. We kennen het voorbeeld. Barmhartig, genadig. En in het Grieks heeft dat woord ook een beetje die klank. En ik geloof erin dat de mensen dat ook zo gehoord hebben. Dat dat ook iets actiefs is om te doen. Dat je een stapje verder gaat dan alleen maar geen ruzie maken. Nee, dat je echt zoekt, een stapje verder gaat. Meer dan wat er gevraagd wordt of nodig is. Zoals die barmhartige Samaritaan dat ook deed. Die hielp hem niet alleen overeind en die zei, gaat het, joh. Nee, hij ging echt een stap verder. Hij bracht hem weg. Hij betaalde. En hij zei, als ik terugkom en ik heb te weinig gegeven, dan zal ik het ook vergoeden. Hij ging echt een lengte met die man mee. Meerdere lengtes. Dat is wat hierin zit. Gezegend zijn de zuiveren van hart. Dit is een citaat uit een psalm, psalm 24. Altijd mooi om te bedenken dat de Heer Jezus al die boeken uit het Oude Testament ook heeft gekend. Al die teksten die wij lezen, die kende hij ook. Al die psalmen waar wij mogen bladeren, die kende hij uit zijn hoofd. En hij wist hoe ze echt bedoeld waren. En dus als hij iets aanhaalt, dan is dat interessant. Psalm 24. Ik doe hem even vanaf vers 3. Wie mag de berg van de Heer bestijgen? Wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert, zegen zal hij ontvangen van de Heer. En recht verkrijgen van God, zijn redder. Prachtig dat deze tekst eigenlijk over gewoon de Heer Jezus gaat. En tegelijkertijd deelt hij het uit. Wie mag staan op zijn heilige berg? Hij staat er op een berg te spreken. Wie reine handen heeft en een zuiver hart. Zegen zal hij ontvangen. Recht van zijn redder. De redder, dat is Jezus zelf. Als je op de heilige plaats van God bent, dan nader je tot hem. Dan ben je daar in zijn heiligdom, in zijn aanwezigheid. Dan leg je jezelf af en dan ben je helemaal in lijn met wie hij is. Dat zit in dit stukje zuiver van hart zijn. Jezelf afleggen, jezelf spiegelen aan hem, richting hem bewegen. En zelfs wie mag daar staan als je zuiver bent van hart? Dan ben je eigenlijk één met het verlangen van de Heer. Dit gaat dus over karakter, deze drie dingen. Hoe gedraag je je, waar verlang je naar, waar strek je je naar uit? Hoe word je gevormd? Karakter. Nummer 7, we zijn er bijna. De vredestichters. Deze drie gaan over moeilijke situaties die koninkrijksmensen, gelovigen, volgelingen van Jezus kunnen tegenkomen in hun leven. Zalig zijn de vredestichters. En dat is een heel positief woord. Vrede, rust, harmonie. Het is goed tussen mensen. Maar er is heel veel in deze wereld. Heel veel relaties, situaties, groot en klein. Waar er geen vrede is. En een vredestichter is niet alleen maar iemand die zich niet inlaat daarmee. Nee, het is iemand die actief in een situatie van conflict kan stappen om naar vrede te stichten. En dat is moeilijk. Dat is gevaarlijk. Dat is pijnlijk. Dat kunnen wij eigenlijk menselijk gezien, ja, kunnen we dat niet helemaal zelf. Gelukkig hebben we daar hulp bij van onze Heer. Het is gevaarlijk om dat te doen. En toch, zalig ben je als je je daarvoor inspant. Als je vrede sticht. Ik weet niet of u het wel eens hebt ervaren. Dat er een conflict is. Dat er geen vrede is. Thuis. Op je werk. Hier binnen de gemeente. Andere plekken. En dan is het zo fijn. Om daar vooral niet zoveel van te voelen. Om het te vermijden. En dat mag ook best. Toch mag er ook die aanmoediging zijn. Zalig ben je als je een vredestichter bent in het koninkrijk. Om een conflict binnen te stappen en vrede te brengen. God ziet dat. Hoe moet je dat doen? Daar mag je voor bidden. Mocht er iets zijn wat er in je opleeft en je weet niet hoe, vraag een ander om hulp. Laten we samen bidden en daarover nadenken. Ik heb het in mijn leven wel eens vermeden en er spijt van gehad. Ik ben er ook wel eens ingestapt en ik heb wel eens getwijfeld. Heb ik dit nou goed gedaan? Is dit goed geweest? Eerlijk is eerlijk. Maar ik heb ook mogen ervaren dat ik een conflict binnen stapte. Of dat het op mijn pad werd gebracht. En dat er vrede ontstond. Dat er een stukje zalving ontstond. Als in balseming. Het is iets prachtigs. En dat komt van hem. Zalig zijn degenen die vervolgd worden. En dat ga je tegenkomen. Als je Jezus volgt, ga je tegen de stroom in. Zalig ben je als je vervolgd wordt. Ik heb er in die zin niet zo heel veel mee te maken. En hier in Nederland heeft dat ook andere, nou ja, gradaties dan ergens anders op de wereld natuurlijk. Dus het is altijd heel makkelijk zeggen vanaf hier. Zalig zijn de vervolgden. Want is God goed, hè? Amen. Nee, dit is vreselijk moeilijk. Zalig zijn de vervolgden. Je gaat tegen de stroom in. Zalig ben je als je met kwaad bejegend wordt. De Heer noemt 2, 3 voorbeelden. Als je bespot wordt, uitgescholden. En hij zegt niet alleen het is het waard. Hij zegt zelfs het is een reden tot vreugde. En dat is een moeilijke. Dat is echt een moeilijke. Heeft u dat wel eens geprobeerd? Als iemand je heeft uitgescholden of bespot. Als het om het geloof gaat. Om daar dan blij om te zijn. Dat is moeilijk. Moet ik nog leren, geloof ik. Ja, ik ik ervaar irritatie en verdriet. Waarom moet dat nou? Hoe mag ik me hier aan spiegelen? Denk er eens over na. Neem het eens mee. Moeilijkheden. Oké, dan hebben we het zout nog en het licht. We hebben dus drie keer positie gezien, drie keer karakter, drie keer moeilijkheden. En dan hebben we die laatste twee beelden nog, het zout. Het symbool van het zout. Jullie zijn het zout van de aarde, zegt de Heer Jezus. Nogmaals, denk je even in tegen wie hij spreekt, hè, hier. Hij heeft het niet tegen de fariseeën. Hij heeft het niet over mensen die hoog geplaatst zijn. Of over mensen die het al helemaal begrepen hebben hoe het Koninkrijk van God werkt. Nee, hij heeft het tegen die groep, die grote groep mensen. Waar ook zoveel mensen aan de onderkant van de maatschappij bij zaten. Jullie zijn het zout van de aarde. Jullie geven smaak. Jullie zijn duurzaam, conserverend. Dat is wat zout doet, hè? Het conserveert. Het zorgt ervoor dat het behouden blijft. Dat het duurzaam is. Het geeft smaak. En het is waardevol. Zout was duur. Het is waardevol. Dat is al een boodschap op zich. Wat ik nieuw heb geleerd is dat zout ook een symbool is van het verbond. Het verbond van God. Ik lees daar even twee teksten over voor. Er staan de drie. Leviticus 2 en die uit Numeri. Leviticus 2 vers 13. Dat gaat over de offers. Leviticus 2, dat is het graanoffer. Hier staat het. Aan elk graanoffer moet zout worden toegevoegd. Het zout als teken voor het verbond met jullie God. Dat mag bij het graanoffer niet ontbreken. En ook aan de andere offers moet zout worden toegevoegd. Het is dus een teken van het verbond. Het verbond is dus ook iets dat conserveert, dat duurzaam is, dat doorgaat. Iets dat smaak moet geven. Als je je houdt aan dat verbond, het verbond wat God geeft. En het is iets waardevols. En het is daarmee ook gelijk een opdracht. Zorg ervoor dat je dat verbond dus behoudt, conserveert, je daaraan houdt, er in lijn mee leeft. Dan geef je smaak. Dat is waardevol. Nummer 18, vers 19. Hier spreekt de Heer tegen priesters en levieten over hun taak. Hij spreekt hier tegen Aaron, de hoge priester. Er staat in nummer 18 vers 19. Van alle heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer brengen, geef ik jou, tegen Aaron dus, je zonen en je dochters voor altijd een vast deel. Voor de Heer geldt dit als een eeuwigdurend, met zout bekrachtigd verbond. Met jou en je nakomelingen. Met zout bekrachtigen. Dat zout gaat dus over het bekrachtigen van het verbond. Het bekrachtigen van de plaats die jij namens God mag innemen in deze wereld. En op die manier eer je ook God. Dat geeft dus kracht, dat zout. Jullie zijn het zout van de aarde. Wat is de functie van dat verbond? Wat was de roeping van Israël in dat verbond? God eren. En een zegen zijn voor anderen. Houd je aan het verbond. Dan zal het jou goed gaan. Maar wat is dat verbond? Allerlei wetten en regels om God te eren. Hem de plaats te geven die hem toekomt. En ook om het tot zegen te zijn voor anderen. Er zitten ontzettend veel wetten en bepalingen in. Die allemaal streng klinken. Maar als je goed gaat kijken naar wat die wetten nou zijn. Dan zijn het allemaal manieren om het goed te hebben met elkaar. Om ziektes uit te sluiten. Om te zorgen dat je dingen weer goed maakt. Dat er geen financiële ongelijkheid is. Daar gaat het over. Dat je goed bent. Dat je tot zegen bent. En dat is eigenlijk die roeping die de Heer Jezus hier opnieuw brengt. En je moet je even voorstellen. Dat deze groep mensen in Israël in de tijd van Jezus. Al honderden jaren onderdrukt werden. Door de Romeinen. Dat ze een tijd hadden. Waarin ze in ballingschap moesten gaan. Omdat dat verbond. Dat ging niet goed, ze hielden zich er niet aan. Afgoderij, sociale ongerechtigheid, vreselijke praktijken allemaal. En God zond opnieuw profeten elke keer weer om ze terug te roepen. Keer toch terug naar mij. Houd je nou aan het verbond? En ze deden het niet. En dat zout werd vertrapt. Het was afgelopen. Gods volk weggevoerd. Tempel verwoest. In het visioen van Ezechiël trekt God zelf weg uit de tempel. Zijn aanwezigheid, hij trekt zijn handen ervan af. Als het zout vertrapt wordt, ja, ze wisten maar al te goed wat dat betekende. Het zout van het verbond dat vertrapt werd door vijanden. Door mensen die hen onder de voet liepen. Maar Jezus roept ze terug. Als het zout vertrapt wordt, waar zal het zijn smaak weer opnieuw vandaan halen? Antwoord, de Heer Jezus. Hij roept ze opnieuw terug in die roeping. Ik bied het je aan. Het is gekomen. Ik ben er. En daarmee hoorden de mensen die Jezus hoorden spreken over het zout eigenlijk de boodschap. Want ze wisten wat dat zout betekende. Ze snapten dat. Ze kenden de geschiedenis. Daarmee hoorden zij eigenlijk, er is nog hoop. God heeft niet zijn handen ervan afgetrokken. Nee, hij gaat al zijn beloften en dat verbond opnieuw vervullen in Jezus. Dat is wat hier ook eigenlijk doorklinkt. Het is mooi als je daarin gaat graven wat je dan tegenkomt. Hè? Er is nog hoop. Stap in je roeping. Om binnen dat verbond te zijn, om tot zegen van anderen te zijn. En daarmee God te eren. En ik vind het zo opvallend dat de Heer Jezus daarmee komt. Je zou toch zeggen, stap in je roeping. Wat is onze taak nu hier vandaag? En dat is eigenlijk, ik loop al vooruit op de vraag die ik als laatste wil neerleggen. Maar waar zijn we eigenlijk mee bezig in de praktijk? Het is een boodschap ook voor mij hoor, echt een spiegel. Waar ben ik veel mee bezig? Het woord kennen. Bijbel lezen, onderwijzen, lekker daarover sparren. Is dat niet goed? Zeker wel, tuurlijk. Doe ik dit eigenlijk ook in die roepingstappen? Actief. Tot zegen zijn voor anderen. Naar die mensen aan de onderkant van de maatschappij uitreiken. Is dat mijn focus? Als het op mijn pad komt, bid ik ervoor en dan mag ik er iets in doen. Ik denk dat er nog wel iets te leren is. Beeld van het licht. Het licht verdrijft de duisternis. Het licht doet ons denken aan het scheppingsverhaal. Er zij licht. Gods scheppende werking. Het gaat ook over lijken op Jezus. Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. Het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal niet meer in duisternis wandelen. De Heer pakt hier ook terug uit een profetie uit Jesaja over die stad. Een stad die op een berg ligt. Het is niet zomaar een symbool dat hij kiest. Ook een bekend beeld voor zijn hoorders. Een stad op een berg van licht. De mensen van toen, in ieder geval een deel ervan, dat moet wel. Die kenden die profetie van Jesaja. Zullen we dat eens lezen? Daar heb ik niet bij gezet welke. Volgens mij is het Jesaja 60. De grote angst van een spreker, dat je live niet kan vinden waar je het over wil hebben. Ja, ik zit wel goed gelukkig. Jesaja 60. En dit is een profetie die wordt gesproken tegen Jeruzalem. Tegen Sion. De nieuwe stad die komen zal. En het gaat hier in Jesaja niet alleen maar over herstel van het Jeruzalem van toen. Maar het is ook een profetie die daar overheen kijkt, naar de tijd die nog komt. Je komt hier ook dingen tegen die je in Openbaring helemaal aan het einde leest. Dus het gaat ook over die eeuwige toekomst die daarna komt. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Het gaat dus over die stad. Vers 14. Met gebogen hoofd zullen ze komen, de zonen van je onderdrukkers. En iedereen die jou verachtte, zal zich aan je voeten neerwerpen. Ze noemen je stad van de Heer, Sion van de Heilige van Israël. Dit is die stad op die berg. Een stad op een berg. Iedereen in Israël wist over welke stad je het dan hebt. Die straalt. Een profetie uit Jesaja. En dan gaat het dus over een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping zijn. Het gaat over een toekomst. Een toekomst die er komen zal. En tegelijkertijd kunnen we daar nu al in bewegen om dat uit te dragen. Om dat licht te laten zien. Een licht voor de wereld zijn. Schijnen betekent dus, en daar sluit de Heer ook zelf mee af. Doe dus goede werken. Laat je licht schijnen. Doe goede werken, zodat God verheerlijkt wordt. Als jij goede werken doet. En door wat we allemaal gehoord hebben over die zaligsprekingen en het zout van het verbond, dan kun je daar gewoon een hele goede invulling aan geven wat dat dan is, die goede werken. Als je goede werken doet, dan verheerlijk je God daarmee. We hebben het vanmorgen gehad over aanbidding. En daar worden we toe geroepen. God zoekt ons. Die zoekt aanbidders. Maar die eer aan God geven en die aanbidding aan God geven is meer dan alleen jij en hij in aanbidding. Dat is daar een uiting van. Dat is iets wat je echt mag najagen. Maar die goede werken doen, dat is ook een manier om God te eren. De Heer Jezus had hier ook kunnen zeggen, ik ben gekomen, zorg dat je het woord kent en dat je God aanbidt in je hart. Amen. Had hij ook kunnen zeggen, maar dat doet hij niet. Hij laat zien wat het betekent om te bewegen in dat koninkrijk en voor anderen te zijn, goede werken te doen, je licht te laten schijnen. Ik bedacht me bij deze slotvraag dat mijn preek eigenlijk een jaar te laat is. Want onze jaartekst vorig jaar, op de vuurtoren, hij hoopt er nog op. Laat dus je licht schijnen, dat is precies deze tekst. Maar goed, joh, ja, ik ben soms een beetje traag van begin. Altijd al een beetje laadbluur geweest. Maar hij is niet minder reëel, denk ik, die vraag. Goede werken doen zodat God verheerlijkt wordt. Hoe zit dat in onze gemeente? Strekken wij ons daar naar uit? Is dat iets waar we actief mee bezig zijn? Voor een deel denk ik zeker van wel, voor zover ik dat mag zeggen, kan inschatten. Als het op ons pad komt, we zien elkaar onderling. Er zijn ook heel veel dingen die ik waarschijnlijk niet weet, waarin mensen dat zeker doen. Maar ook als gemeente strekken we ons daar actief naar uit. Zoeken we die mensen aan de onderkant van de maatschappij op om daar het koninkrijk te brengen, te verkondigen wie Jezus is. Of hebben we daar nog een stapje te maken? Misschien is het niet het seizoen, misschien ook wel. We hebben binnenkort gemeentevergadering. Ik hoop dat jullie er allemaal zijn. We gaan nadenken daarover. Dit is misschien iets om mee te nemen. We gaan nadenken over welke dingen doen we nou. En zijn we nog in lijn met waartoe God ons volgens ons roept. Dit is misschien iets om erin mee te nemen. Ik zal er kort voor bidden. Dan sluiten we af. Trouwe Vader, Heere God, Heer, ik dank u voor vanmorgen. Heer, voor de mooie aanbiddingsliederen. Heer, ik dank u voor uw woord dat zo ingenieus in elkaar zit. Dank u wel voor uw boodschap. Dank u wel dat u kwam. Heer, voor de armen van geest en de treurenden. Dank u wel dat we weer opnieuw hiervan mochten leren dat het hopelijk weer fris tot ons kwam. Spreek tot ons, Heer. Hoe mogen we hierop reageren? Wat mogen we er als gemeente, maar ook persoonlijk mee doen? Zegen uw woord. Dank u wel voor wie u bent. Onze redder en onze verlosser.